Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg, gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Ditmaal kunt u luisteren naar een aflevering in onze serie Redacteur aan tafel, waarin een journalist vertelt over een onderwerp waarin hij of zij zich de afgelopen periode heeft verdiept. Dat ben ik dit keer zelf en het onderwerp is generatieve AI in de zorg. Daarover ga ik in gesprek met mijn collega Suzanne Bremmers. Daar kunt u naar luisteren na deze reclameboodschap.
De zorg staat voor grote uitdagingen. Vergrijzing, personeelstekorten en steeds meer data, software en systemen. Digitalisering biedt kansen. Maar hoe pak je dat aan? KPN Health kan jou hierbij helpen. Wij helpen de zorg met oplossingen om slimmer samen te werken, we knopen systemen en bestanden aan elkaar en we maken de verpleegzorg slimmer met zorgdemotica. Wij helpen jou met digitaliseren, zodat jij nog betere zorg aan mensen kunt geven. KPN Health. Jij zorgt, wij verbinden.
We gaan het vandaag hebben over AI. Je hoort er de laatste tijd heel veel over. Vandaag zit ik hier met Sietse Wielman. Jij hebt je erin verdiept.
Klopt.
En een artikel over geschreven voor Zorgvisie. Als jij kijkt wat er allemaal gezegd en gedaan wordt, wat valt jou dan op?
Nou, het eerste dat me opvalt is dat het echt enorm in de belangstelling staat, ineens. Eigenlijk, hè, een aantal maanden geleden brak ChatGPT een beetje door bij het grote publiek. En ook voor de zorg zijn allemaal mensen die daar mogelijkheden voor zien. Tegelijkertijd zie je ook dat een hoop mensen nog niet precies weten van ja, wat moeten ze er dan precies mee? Maar wel heel erg het gevoel krijgen van, we moeten er iets mee.
Ja, het lijkt een soort trend. Het is echt een mode om vooral het woord ChatGPT te noemen.
Ja, zeker. Ik was laatst op een beurs en ook de een na de ander begon zijn speech met een verwijzing naar ChatGPT of met... Ik heb eens even aan ChatGPT gevraagd, wat moet ik vandaag komen vertellen? En dan rolt daar een stuk tekst uit en dat is natuurlijk al wel heel erg leuk. Langzamerhand begint dat ook wel een beetje achterhaald te raken. Het aantal artikelen over ChatGPT die ik heb gelezen, waarbij een deel is geschreven door ChatGPT. Ja, dat kunstje ken ik nu zo langzamerhand wel. Ja. Dus ik denk ook wel dat het nu langzaam richting de volgende fase gaat. Namelijk er echt op een goede manier gebruik van maken en kijken van ja, welke meerwaarde kan het nou eigenlijk echt hebben?
Ja, laten we kort wel eventjes hebben over, want we hebben het nu vooral over generatieve AI. Wat is dat eigenlijk?
Ja, dat is eigenlijk een beetje die nieuwe generatie die er nu is. Nou, ik zei al, ChatGPT is een beetje het vlaggenschip daarvan. En het is artificial intelligence die iets genereert. En dat kan dus tekst zijn, zoals met zo'n taalmodel. Maar dat kunnen ook beelden zijn. Zo'n foto gegenereerd van de paus in zijn hippe witte jas. Nou, die heeft heel veel aandacht getrokken. Het kunnen ook video's zijn, het kan ook audio zijn. Dus je ziet bijvoorbeeld in de popmuziek dat er nu liedjes worden gemaakt met zangers die daar helemaal niet aan hebben meegewerkt. Maar dan wordt hun stem wordt nagedaan door een algoritme. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, alle AI genereert wel iets. Maar tot dusverre waren dat vooral patroonherkenningssystemen, dus die bijvoorbeeld allerlei scans kunnen bekijken en kunnen zien waar er afwijkingen zitten. Of die een hele hoop data bij elkaar vegen en daar een analyse van maken. Dus dan is het meer een soort uitgebreide en geavanceerde statistiek, zou je kunnen zeggen. Ja, en generatieve AI, ja, die produceert dus iets. En dat is dan vaak tekst of beeld.
Ja, je zei al, het lijkt erop dat we nu even een stap verder moeten gaan met die AI. De eerste leukheid ervan is er vanaf. En nu moeten we eens kijken, nou, wat kan de zorg ermee? En kunnen zorgorganisaties dit gebruiken? Bijvoorbeeld om de werkdruk van personeel af te laten nemen. Kun je een paar voorbeelden noemen van wat er nu al gedaan wordt in de zorg met AI?
Dan maak ik dus nog wel even de kanttekening met die generatieve AI.
Ja, ja,
op andere vlakken, bijvoorbeeld in de radiologie gebeurt al een hele hoop.
Ja.
Dat laten we even voor wat het is. We hebben het nu even over die nieuwe vorm eigenlijk die in de belangstelling staat. Op dit moment zijn er een hoop zorgorganisaties er wel mee bezig, maar nog heel erg spelenderwijs, zal ik maar zeggen. Gewoon even kennis mee maken, een account aanmaken. Ik heb dat zelf ook gedaan. Ik kijk ook, wat kan ik daar nou eigenlijk mee in mijn werk als journalist? En gewoon, kijk eens. Ik sprak vanochtend een ziekenhuis dat zegt van, nou, wij moeten onze zorgpaden uitleggen aan een patiënt. En we zijn dat steeds meer digitaal en op afstand aan het doen. Nou, dan vragen we bijvoorbeeld een ChatGPT om dat uit te leggen aan een patiënt op zo'n manier dat hij dat snapt. En dan komt daar een bepaalde lab tekst uit en dat kijken we na en denk van, oh, nou, als we dat kunnen gebruiken, dan kunnen we dat doorsturen.
Ja.
En dat is dan nog helemaal niet geïntegreerd in hun systemen of wat dan ook.
Nee.
Dat is nog weer een stap verder.
Ja.
Maar het is al wel iets wat werk uit handen neemt, namelijk het opschrijven.
Ja, en zijn er nog andere vormen waar zorgorganisaties er nu al mee werken?
Ja, zeker. Wat ik zelf een hele interessante vind, is een toepassing in het spraakgestuurd rapporteren. Mm-hmm. En daar wordt al langer aan gewerkt. Onder meer in de VVT-sector. Mensen moeten een hele hoop verslaglegging doen. En die zijn natuurlijk veel liever met die patiënten bezig dan dat ze achter de computer zitten te typen. Nou, dit is al eerder is bedacht, hè, als we dat nou kunnen inspreken, dat scheelt dan weer werk. Want je praat sneller dan dat je typt.
Ja.
Dat is ook wel zo, maar dan moet je nog steeds in je hoofd de vertaling maken tussen ja, wat je allemaal hebt gezien en hebt gemeten en hoe je dat op een natuurlijke manier zou vertellen versus hoe je dat in een rapportage opschrijft. Dat is natuurlijk niet één op één hetzelfde.
Nee.
Nou, er is nu al een bedrijf dat heeft daar ChatGPT, een vertaalslag van weten te maken. Zij zeggen van, je kunt het eigenlijk vertellen zoals je het aan een collega vertelt over een patiënt bij een overdracht. Alleen wij zorgen ervoor dat dat op de goede manier, in de goede taal, in de goede vakjes, in een rapportage terechtkomt. En ik denk dat dat wel heel veel potentie heeft.
Ja, ja.
En op dit moment doen ze dat nog echt met een ChatGPT, maar ze ook van, op de lange termijn, en dat hoor ik vaker, willen we eigenlijk zelf een model bouwen.
Waarom zou je dat willen?
Nou, in de eerste instantie heeft het denk ik met de privacy te maken.
Aha.
Dat is nog wel echt een punt. Als je nu in zo'n taalmodel gevoelige informatie invoert, zij mogen dat weer gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Dus dat is gewoon niet privacy bestendig.
Nee. Ja.
En je eigen model kun je dan natuurlijk wel zo maken dat dat niet gebeurt.
Okay.
Plus er kunnen nog fouten in zitten. Dat is ook nog een belangrijke kanttekening om te maken. Dat als je gewoon een open vraag stelt aan zo'n programma, ja, dan kan er gewoon onzin uitkomen. Als je het niet weet, dan verzint hij wel wat.
Ja.
Dus feitelijke vragen beantwoorden, nou ja, daar moet je goed mee oppassen. Dat kan goede resultaten geven, maar dat kan ook slechte resultaten opleveren. Ja. Dat hij dan gaat hallucineren, zoals dat genoemd wordt.
Ja.
En er zijn ook wel modellen waarbij de dataset, dat die beperkt wordt. Hm. Dus ik heb, staat ook in mijn artikel gesproken met de maker van Evidence Hunt. Die gebruikt alleen maar wetenschappelijke artikelen als basis om die informatie uit te halen. Dus ze hebben zelf dat model gemaakt. En als hij het niet weet, dan weet hij het niet. Dan zegt hij gewoon, daar heb ik geen antwoord op. En de antwoorden die hij wel genereert, dan geeft hij ook een goede footnote bij van, dat baseer ik op die en die studie. Dus dan kun je het altijd nog weer gaan checken. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat je er niet blind op gaat vertrouwen.
Nee, sowieso alles wat eruit komt eventjes nagaan.
Ja, ik doe dat zelf ook hoor. Ja. Ik gebruik het nu bijvoorbeeld wel eens om bijvoorbeeld wetenschappelijke publicaties snel te scannen of hele ingewikkelde wollige kamerbrieven. Dan voer ik die in en zeg ik, nou, vat dit even puntsgewijs samen.
Ja.
Nou, dan rolt dat eruit. En als er iets in zit waarvan ik denk van, hé, dat vind ik opvallend of interessant, dan ga ik dat even terugzoeken in de originele tekst van, staat dat er ook echt? Want ik durf daar nog niet blind op te varen.
Nou, dan is de volgende vraag die ik ga stellen wel van belang. Kun je het al in de zorg gebruiken? Kun je het echt gebruiken bij de patiëntenzorg?
Ja, ik zou zeggen, die administratieve last verlichten, dan gebruik ik het ook al voor de patiëntenzorg. Ja. En in voorlichting natuurlijk ook al.
Ja.
Maar ik denk dat jij bedoelt echt zorg inhoudelijk.
Ja.
Er zijn wel wat eerste aanzetten toe. Je hebt Glass AI bijvoorbeeld. Dat is een buitenlands bedrijf. En ze hebben een model ontwikkeld dat een compleet behandelplan genereert. Moet je natuurlijk nog wel even checken als zorgprofessional en als arts. Want je wilt niet dat daar fouten insluipen. Mm-hmm. Maar dan nog kan dat een stuk sneller gaan. Want dan heb je al iets om mee te werken. Je begint niet bij wijze van spreken met een blanco papiertje. Maar je hebt er al iets staan wat je alleen nog maar hoeft aan te passen.
Ja.
Dus dat zit er wel aan te komen. Ja. Maar ik denk de echte grote stroom van implementaties moet nog komen.
Okay.
En er zijn nog wel wat praktische en ethische en juridische hobbels om te overwinnen daarvoor.
Klinkt toch best wel alsof het nog in een soort experimenteerfase is. Mag je er zomaar mee starten?
Als je aan de juiste voorwaarden voldoet, denk ik wel. Dus wat ik zeg, een behandelplan uitleggen met behulp van zo'n taalmodel, dat lijkt mij niet zo'n probleem. Het is gewoon algemene informatie. Maar als jij het koppelt aan gevoelige patiënteninformatie, ja, dan zul je dat niet zomaar in mogen schuiven. Tenzij je met de leverancier, ik weet ook dat daar partijen mee bezig zijn, een deal maakt dat je zegt van Microsoft bijvoorbeeld, dat is een van de partijen achter een ChatGPT, die kunnen zeggen van wij willen daar een beveiligde versie van en dan betalen we daarvoor. En dan heb je niet meer de algemeen toegankelijke versie.
Ja.
Maar dan heb je een soort speciale licentie waarmee dat misschien is dichtgetimmerd.
Ja, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de organisatie. Als je zoiets wil starten, moeten er niet ethische commissies naar kijken?
Nou, dat is wel verstandig. Ja. Je ziet ook wel dat dat snel in opkomst is. Ja. Dus de Erasmus MC, nou, daar heb je zelf over geschreven, dus weet je alles van. Is een lab gestart voor ethiek en AI. LUMC is een lab gestart voor uitlegbare AI. Nou, daar heb ik dan zelf toevallig deze week mee gesproken en over geschreven. En daarbij is hun uitgangspunt, is van, je moet wel snappen wat er gebeurt. Want stel dat er een fout in zit, ja dan moet je wel weten waar die door komt. Ja. En dat je die kunt oplossen. Ja. En als het een soort black box is van, je stopt er iets in en dan komt er iets uit. Maar je hebt eigenlijk geen idee waar dat vandaan komt. Ja, dan geef je wel op glad ijs natuurlijk.
Ja, en je moet natuurlijk ook aan patiënten kunnen uitleggen waar het op gebaseerd is. Hetgene wat je erin stopt, moet wel kloppen.
Ja, nou ja, vooral hetgeen wat eruit komt. Maar, maar ook wat je erin stopt. Ja, hè? De aloude tegeltjes wijsheid, garbage in is garbage out, geldt natuurlijk ook nog steeds. Ja, dus je moet er wel heel goed over nadenken. Ja. Dat is een beetje ook de ethische kant. Maar er zit ook nog een hele juridische kant aan. Ik noemde net al de privacywetgeving. Nou, iedereen weet denk ik wel hoe het met de AVG is gesteld. Maar er komt ook nog nieuwe wetgeving aan. Op Europees niveau, de AI Act. Mm-hmm. En die gaat ook allerlei eisen stellen aan algoritmes en modellen die zorgorganisaties gebruiken.
Okay.
Dus die moet ook uitlegbaar zijn. Je moet aan kunnen tonen waar die data vandaan komen, waar die mee getraind is. Nou, dat is ook al best wel ingewikkeld. En het is ook maar zeer de vraag of een ChatGPT, daar is die weer, of die door die toets komt.
Ja.
Okay. Dat is niet helemaal zeker, omdat die wetgeving die is nog in de maak.
Okay.
Maar ik denk dus uiteindelijk dat het er naartoe gaat dat allerlei organisaties zelf hun eigen model gaan ontwikkelen en trainen voor hun doeleinden. Dat ze zelf begrijpen en in de hand kunnen houden en kunnen uitleggen. En daar dus ook zelf verantwoordelijk voor zijn.
En zou je dan met zo'n model eerst bijvoorbeeld langs zo'n lab kunnen van het Erasmus of van het LUMC om gewoon een toets te doen van, joh, is dit wel ethisch verantwoord allemaal?
Nou ja, volgens mij zijn die labs vooral bezig om een beetje het grondwerk te leggen.
Okay.
En ik heb het gevoel, maar ik heb dat niet helemaal scherp, moet ik heel eerlijk bekennen, dat zij vooral binnen hun eigen organisatie bezig zijn.
Okay.
Daar gebeurt al zoveel. Ik denk niet dat per se de bedoeling is dat Jan en Alleman daar aanklopt met zijn model en zegt van, hey, kun je hier even naar kijken en even een stempeltje opzetten als het goed is?
Ja, het is meer dat even zij een soort basis dan, leggen voor waar...
Ja, raamwerken, criteria, flows. En ook, denk ik, zelf modellen ontwikkelen. Maar dan zal het in eerste instantie voor hun eigen gebruik zijn.
Ja. Wat zijn eigenlijk de gevaren als je dit gaat gebruiken in de zorg? Wat zou er mis kunnen gaan?
Ja, ik denk dat het grote gevaar is dat mensen te snel in gaan zetten en uit gaan rollen en te snel blind op gaan vertrouwen. Mm-hmm. We hadden het net over de data die je erin zet, algemeen bekend, dat je daar ook heel goed oppassen dat er niet een bepaalde bias in je data zit.
Ja.
Bijvoorbeeld op een gegeven moment is in China een algoritme ontwikkeld om bepaalde oogziekten te ontdekken. Maar die bleek alleen goed te werken voor Chinezen. Dus het oogziekenhuis Rotterdam heeft dat uiteindelijk soort van opnieuw moeten doen. En dan nu kan het los van etniciteit zo'n oogziekte opsporen.
Ja.
Dus daar moet je altijd op letten dat je dat wel ziet en constateert en niet bepaalde groepen buiten de boot laat vallen. En dat je dan denkt van, oh nou, ons model werkt goed, maar...
Alleen niet voor iedereen.
Ja, maar niet voor iedereen. Ja. En dat je dan net die uitzondering laat schieten.
Ja. Daar is natuurlijk wel een link te leggen met bijvoorbeeld toeslagenschandaal. Daar is ook AI gebruikt.
Klopt, dat wordt hem nu een beetje snel van stal gehaald van kijk maar hoeveel racistische kenmerken er ook in zo'n model kan zitten. Daarom is het des te belangrijker dat je weet hoe het werkt en hoe je het inzet. Ik heb me niet helemaal verdiept in wat er nou precies mis is gegaan bij dit toeslagenschandaal. Maar volgens mij speelde daar ook een rol dat het algoritme niet alleen werd gestuurd op kijkers wie het meest kans maakt om fraude te plegen, maar ook wie het meest kans maakt om ons veel geld op te leveren. En dat kunnen dus ook mensen zijn die zich misschien minder goed kunnen verweren in juridische zin als ze vals beschuldigd worden.
Ja.
Dus ja, allemaal des te meer reden om het transparant te houden. Om ervoor te zorgen dat minimaal één iemand in je organisatie ook echt weet wat er gebeurt en waar het op gebaseerd is.
Ja, precies.
Anders kun je echt brokken maken.
Ja.
Zeker als je bijvoorbeeld dat soort modellen zelfstandig vragen laat beantwoorden.
Ja.
Via chatbots, dat die de patiënt te woord staan.
Oké, okay, nou, we hebben het best wel gehad over de gevaren. En uiteindelijk is het natuurlijk ook goed om te kijken naar de potentie. Hè?
Tuurlijk.
Wat kun je er eigenlijk allemaal mee? Wat zou het in potentie kunnen betekenen?
Nou, ik denk in eerste instantie dus die administratieve lasten omlaag brengen. Er wordt al behoorlijk gewerkt aan systemen dat als je een consult voert, dat je na afloop allebei en dan bedoel ik de patiënt en de zorgverlener, allebei daar een mooi afschrift van krijgt. En de patiënt in begrijpelijke taal nog even op papier kan nalezen wat er nou eigenlijk besproken is. en voor de zorgverlener dat het op de goede manier geregistreerd in het systeem terechtkomt.
Ja, dat scheelt een hoop werk.
Dat scheelt een hoop werk, scheelt een hoop misverstanden. En als het automatisch gaat, dan kun je tijdens dat consult ook echt even de aandacht voor de patiënt hebben. En niet met één oog op het toetsenbord zitten en de andere oog op het beeldscherm om het allemaal vast te leggen. Ja. Dus ik denk dat daar een hele hoop winst te behalen is.
Ja. En zorginhoudelijk?
Zorginhoudelijk denk ik ook, als je dat ziet als beslissingsondersteuning.
Ja.
Een stap verder zou alweer zijn als tijdens het gesprek je als arts misschien suggesties krijgt voorgeschoteld. Stel dat zo'n systeem ook ideeën kan genereren om misschien nog vragen te stellen.
Ja.
Van, hey, dokter, misschien moet je dit nog even vragen aan de patiënt, want dit ontbreekt eigenlijk nog. Of suggesties voor diagnoses van, het zou misschien dit en dit en dit kunnen zijn.
Ja.
Is het nog steeds aan de arts om daar al dan niet in mee te gaan? Maar die loopt dan denk ik minder kans om gewoon ergens niet aan te denken.
Ja.
Dus ik zie daar best wel veel mogelijkheden voor. Er zijn een hoop beren op de weg. Maar dat wil niet zeggen dat die niet ook uiteindelijk hele mooie dingen kunnen opleveren.
Ja, oké. Nou, ik denk dat we het gewoon gaan meemaken.
Ja, zeker weten. Het spannende nu is denk ik ook, blijft het een beetje in de fase van de hype en het experimenteren hangen? Of kan het ook echt een toegevoegde waarde zijn en kun je dat echt aantonen? En kunnen we het ook echt terug gaan zien in de praktijk? En volgens mij worden daar al hele goede stappen voor gezet. Dus persoonlijk zie ik daar wel een aantal goede toepassingen van.
Ja.
Ook een paar dingen die nu misschien geopperd worden, die het uiteindelijk niet gaan worden. Omdat die gewoon niet goed genoeg zijn of niet aantoonbaar goed genoeg in ieder geval.
Is er ook een sector waar ze extra veel profijt zouden kunnen hebben van generatieve AI? Is er een sector waar het heel goed bij past?
En dan bedoel je binnen de zorg, ik zit gelijk al te denken aan cybercriminelen. Bijvoorbeeld die phishingsmail willen genereren.
Ja.
Of copywriters. Nou, dat zal zich een beetje moeten bewijzen, denk ik. Vaak is het natuurlijk zo dat de UMC's, die hebben de meeste budgetten om er ook echt onderzoek na te doen.
Hè. Ja.
Die labs die nu zijn opgezet, zijn ook allebei van een UMC. Dus ik verwacht een beetje dat daar het grondwerk gelegd zal worden.
Okay.
Maar als we gaan opschalen, dat zou door de hele zorg kunnen. En het is ook de vraag in hoeverre allerlei leveranciers het gaan omarmen en het samen met het veld gaan implementeren.
Ja.
En dan kom ik weer uit bij zo'n spraakgestuurd rapportagesysteem.
Ja.
Waarvan ik denk, als je dat echt goed werkend krijgt, dan ligt daar zo'n enorme potentie ligt dan open.
Ja.
Dat zou haast wel zou haast moeten lukken. En dan heb je het over de VVT-sector dus.
Weet jij nog of er spannende samenwerkingsverbanden aan zitten te komen?
Ja, dat weet ik wel. Maar het is heel flauw. Maar ik heb ook, ik hoor ook wel eens iets wat ik nog niet mag vertellen.
Oh ja.
Iets wat er niet aan zit te komen, maar het is gewoon al bekend, is dat Hicks heeft gezegd dat zij ook het taalmodel achter ChatGPT in hun EPD gaan inbouwen.
Okay.
Dus dat kan ook heel interessant zijn voor verslaglegging en om dingen te genereren. Dat is wel iets wat ook voor Nederlandse ziekenhuizen dus al op korte termijn mogelijk beschikbaar is.
Ja,
dus dat zou wel heel interessant zijn.
Ja, oké. Okay. Hartstikke bedankt.
Graag gedaan.
Ik denk dat ik weer helemaal bij ben op het gebied van AI.
Ik hoop het.
En,
het gaat zo snel. Ik heb het artikel voor Zorgvisie Magazine, waar je al aan refereerde. Ja. Ik heb dat volgens mij ook 3 keer geüpdate, want ik had het naar de eindredactie gestuurd. En dan zei ik 3 dagen later van, wacht, ik wil toch nog iets aan toevoegen.
Ja.
Ik wil er toch nog iets in veranderen. En dat,
gewoon per dag zijn er nieuwe ontwikkelingen ongeveer.
Ja, wel ongeveer. En dan is het ook best wel lastig om het onderscheid te maken tussen wat is echt een nieuwe ontwikkeling.
Ja.
En wat is nog een partij die nu ook op de hype mee wil liften, zeg maar.
Ja. Nou, hopelijk kun je daar bij dat onderscheid ons ook verder helpen.
Ik doe mijn best.
Oké, hartstikke bedankt.
Ja, ook bedankt. Tot zover deze aflevering van Voorzorg. Onze nieuwe muziek, hopelijk vindt u die net zo leuk als wij zelf, is gemaakt door Pond 5. Als u via een app luistert, kunt u zich abonneren om van nieuwe afleveringen op de hoogte te blijven. Voor nu zeg ik hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.